Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daarnaartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid en jezelf proberen te forceren, te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil, maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hallootjes! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Ik ben weer terug van vakantie. Wel verkouden, dus dat hoor je misschien een beetje door mijn stem nog heen. Ik ben denk ik ruim anderhalve week geleden echt goed verkouden geworden ook op vakantie. Ook door alle airco's en alles. Maar gelukkig wordt het steeds minder en hoor je het voornamelijk alleen nog aan mijn stem. Dus hopelijk is het van het weekend voor mij over. En ik ben sinds afgelopen maandag ook weer gelijk weer aan het werk, aan het coachen. En natuurlijk heb ik daar inspiratie uitgehaald voor deze podcast. Zo wil ik gelijk induiken voor je en je meenemen in die sessie. En daar ook de golden nuggets uithalen voor jou. Zodat als je herkent hierin, ja, dat je ook een spiegel voor jezelf erin kan houden. En daar ook je eigen inzichten en waarschijnlijk ook acties, want dat is natuurlijk het idee, uit gaat halen. Nou, mocht je nog nieuwsgierig zijn hoe mijn vakantie was, dan vertel ik het even kort aan het einde van deze aflevering. Want we gaan nu lekker duiken in het onderwerp. En het gaat over dat sommige situaties al gewoon zijn, en je kan als persoon misschien ook daar wat meer de neiging naar hebben om wat meer afwachtend te zijn. Vooral in situaties als je eigenlijk een nieuwe stap wil gaan maken in je loopbaan, maar je zit nog in een situatie nu qua werk waarvan je denkt, ja, de komende tijd is dat wel prima. En dan kan je houding zijn, weet je, ik ga niet actief op zoek naar ander werk. Ik ga niet dat heel erg kenbaar maken en daar een aantal uren in de week in stoppen. Of dat aangeven op mijn werk, of onder mijn netwerk of whatever. Of op een LinkedIn zetten of zelf actief gaan solliciteren. Ik kijk wat op mijn pad komt. En als daar wat goeds tussen zit, kan ik daarop reageren. En dat was eigenlijk ook wat ik in dit geval gisteren hoorde in een sessie, een coachsessie. Mijn klant benoemde dat hij al besloten heeft dat hij gaat stoppen. En dat zal dit najaar zijn. En hij wil nu vooral zijn werk goed afronden. Wat natuurlijk hartstikke mooi streven is. En daar wil hij ook gewoon echt voor gaan. En hij heeft al een soort van een plannetje voor daarna. En hij merkt gewoon bij zichzelf, nee, het voelt niet goed in zijn beleving om nu actief te gaan zoeken naar werk. En dat is een keuze. En dat is helemaal oké. Alleen, waar ik met hem op ingegaan ben, is dus het volgende. Hij zei, als iets op mijn pad komt, kan ik daar natuurlijk gewoon op reageren. Wat ik natuurlijk heel erg goed begrijp. Alleen hoe hij dan daarmee omging, daar hebben we het dus over gehad. En is het nooit in orde bij mij op. Ik wil alleen even iets op iets inzoomen. Zodat het voor hem glashelder wordt wat hij aan het doen is. En zodat hij voor zichzelf kan bepalen of dat goed voelt ook voor hem. En of hij daar akkoord mee is, of hij doorheeft wat hij aan het doen is. En ja, als je daar dus zo bewust van bent, sta je er nog achter of niet? Of merk je eigenlijk wat je aan het doen bent op dat moment? Want hij zat vast in een patroon en dat heb ik hem gespiegeld. En wie weet herken je dat dus zelf ook. En vooral als je dus iemand van nature al bent die als iets spannends gaat komen, je gaat veranderingen aan, je merkt in ieder geval dat je huidige werk hem niet is zoals je het graag zou willen. Maar het is nog wel even oké. Het is nog wel even uit te houden. Dit hoor ik vaker, hè? Vandaar dat ik natuurlijk ook een aflevering over maak. Dus het is niet dat de nood zo hoog is dat je echt denkt, ik moet nu ander werken, want anders ga ik al onderdoor. Of hè, het kost me zo ontzettend veel energie. Of wat jouw reden dan ook is. Maar ga je dus een beetje achterover leunen. En dat kan een bewuste keuze zijn. En dat is wat ik vooral wil aanstippen in deze aflevering. Dan is dat helemaal prima. Want je kan natuurlijk kijken, wat komt op mijn pad? Dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Hè? Je kan wel iets op LinkedIn zetten. Je kan wel op de vacaturewebsite een profieletje aanmaken dat je benaderbaar bent. Dat kan. En dat je dan niet daar zelf verder actief mee aan de slag gaat. Maar dat je denkt, nou, ik ben benieuwd wie daarop reageert. Nou, in dit geval was mijn klant gereageerd door een bedrijf via LinkedIn, een recruiter. En die zei, ik heb wel een interessante baan voor jou. En ik heb hem dus toen gevraagd, als jij zelf die, want nu weet je intussen iets meer wat die functie inhoudt, hè, die recruiter die benadert jou, die heeft de vacature in zijn hoofd, die stuurt hem misschien naar jou, die geeft je wel een belletje gehad, die geeft er informatie over, er komt misschien een oriënterend gesprek daarop. Als jij die informatie zelf had gevonden, omdat jij zelf actief aan de slag was gegaan naar een nieuwe functie, had je er dan op gereageerd? En dat is natuurlijk een hele interessante vraag om voor jezelf even bij stil te staan. En ik wil er niet mee zeggen dat functies waar jij misschien oorspronkelijk niet op had gereageerd, dat je dat nooit moet doen. Want het ligt ook heel erg aan wat maakt dat jij niet had gereageerd. Is dat omdat je denkt, ik kan dat toch nooit, maar het lijkt me hartstikke leuk. Is dat omdat je denkt, ik voldoe niet aan die functie-eisen, dus laat maar. Of is het omdat je de inhoud niet meer aanspreekt. Omdat het bijvoorbeeld is wat je al een tijdje gedaan hebt en nu bij een andere. Hè, want dat gebeurt ook vaak als door recruiters benaderd wordt. Dan is het niet opeens een hele nieuwe functie. Dan reageren ze natuurlijk op wat je al in de pocket hebt. De werkervaring, de kennis. En dan zou het misschien bij een ander bedrijf of een andere branche zijn. En misschien had je al voor jezelf de keuze gemaakt. Ja, dat is de reden waarom ik wegga. Dat is de reden dat ik ander werk zoek. En nu vraagt een bedrijf die in een andere branche zit, of ander soort werk is, of groter of kleiner is qua bedrijf, of andere variabelen heeft, maar de kern is hetzelfde, of ik bij hun kom werken en het ongeveer hetzelfde kom doen. Ja, als dat de reden is, als jij denkt, ja, maar ik wil dat soort werk inhoudelijk niet meer doen en daarom reageer ik niet op deze functie, is dat natuurlijk een heel ander verhaal. En hier spelen natuurlijk meerdere dingen mee, hè. Wederom, als je iemand bent die sowieso, hè, want ik heb deze week ook, ik heb natuurlijk meerdere sessies gehad, toen hebben we ook dit besproken. Iemand die zegt, ja, ik heb altijd heel veel ideeën, ik heb initiatieven, maar ik ben dan heel erg in de afwachtende rol. Ik ben dan heel erg aan het aftasten. Ik wil eerst zeker weten of mensen op wat zitten te wachten. En dan gaat dat schip een beetje zo voorbij en als je kans voorzien. En dat gaat dan op een gegeven moment ook etteren. Het kan natuurlijk zijn dat je uit veiligheid, omdat jij denkt, ja, gaat het wel zo zijn zoals ik zou willen? Is het nog wel voor mij weggelegd? Want ik heb nu al een tijdje in ervaring en werk, wat, waardoor ik ben gaan geloven dat het misschien niet meer mogelijk is, dat ik maar gewoon moet settelen. Hier heb ik het wel eens vaker over in de podcast, hè? We gaan onszelf dan aanpraten dat het niet meer kan, dat het niet meer voor jou weggelegd is. Weet ik veel, dat je te oud bent, dat je te lang in een bepaalde soort functie hebt gewerkt en dat je dan niet meer ander soort werk kan gaan doen. Je kan jezelf zo erg gaan zitten saboteren op zo'n moment, waardoor je jezelf al neerhalen bent en heel erg vanuit veiligheid dit proces gaat insteken. Maar het schuurt nog wel, omdat jij merkt, maar dit is niet hoe ik dit nog jaren kan volhouden. Ja, dit is niet waar ik energie van krijg in deze functie waar ik nu in zit, of dit werk waar ik nu in zit. Ik wil graag ander soort werk, of een andere omgeving, of en dat gaat schuren, hè? Omdat er een wens en een verlangen is, maar er is ook een grote tendency, grote neiging naar die veiligheid zoeken. Alleen wat hier het hele bijzondere aan is, is dat juist vanuit dat veiligheidszoekende, dat afwachtende zijn, het reactieve zijn, ga je juist meer je eigen glazen in gooien, ga je juist de kansen vergroten dat het niet gaat zijn wat jij stiekem wenst en verlangt qua werk, omdat jij jezelf er niet in stopt. Omdat je niet actief ermee aan de slag gaat. Hè, er is niks mis tussen haakjes met wat er op je pad komt, daarop reageren. Dat is slim. Hè, want dan vinden ze jou in ieder geval interessant. Hoef je niet door die hele malle molen van 100 sollicitanten en dus ze willen er maar één. Goed, de recruiter benadert meestal ook meerdere mensen daar niet van. In dit geval dan. Maar als jij niet zelf, in dit geval met mijn klant, we hebben het echt met hem over gehad. Ja, je kan afwachtend zijn. Dat kan. Dat kan een keuze zijn, dat kan een strategie zijn. Dat is allemaal oké, maar wees daar bewust van dat je dus dat gesprek aangaat. Maar wat wil jij uit het gesprek halen? Welke vragen kan jij stellen? Welke punten wil jij gecoverd hebben, zodat jij voor jezelf kan bepalen? Oké, in zijn geval was het dus vergelijkbaar werk wat hij gedaan heeft, maar dan in een ander soort bedrijf, andere sector. Kan ik dan voor mezelf gaan uitzoeken of ik dat werk misschien wel passend en tof ga vinden buiten deze sector? Want wellicht is dat de reden waarom je dat niet meer wil. En kan je het zo voor jezelf uitzoeken door bepaalde vragen te stellen die voor jou belangrijk zijn om die functie wel naar jouw manier van werken te zetten. Nou ja, hoe jij denkt dat jij ook echt resultaten kan behalen. Hoe jij ook kwaliteit kan bieden in je werk. En hoe zij, wat hun filosofie er is en hun positionering daarin. En hun kijk daarop. En matcht dat met jou? Want de functie kan wel een bepaalde naam hebben, maar in heel veel bedrijven, een paar functies daar gelaten, is de invulling daarvan best verschillend. En is waar ook de mens die de functie daarin kan maken bij heel veel functies. En het is goed om te weten, matcht dat met elkaar? En wie weet, kan je door een aantal vragen te stellen, of misschien op de werkvloer te lopen, of met iemand te babbelen die dat werk ook doet, maar op een andere afdeling, of whatever, mee te lopen, kan je voor jezelf bepalen, oh, maar dit kan misschien heel iets anders betekenen. Of het kan ook juist een bevestiging zijn dat je echt dit inhoudelijk soort werk niet weer wil doen. En dat het ook echt tijd is om verder te kijken, een ander soort werk te zoeken. Want buiten de branche waar je nu in zit, ergens anders voelt het ook gewoon niet goed. Klaar, dan heb je je keuze. Maar dan ga je actief zelf aan de slag. Je bent, je komt naar jou toe. Maar jij gaat er dan actief mee aan de slag. Je gaat niet kijken, oké, ik laat gewoon even dat gesprekje binnenkomen. Ik zie wel wat er gebeurt. Diegene zal wel allerlei vragen aan me stellen. Ik reageer erop. In het gesprek zal ik misschien ook wel vragen hebben. Die stel ik dan wel. En ik kijk dan wel lekker even verder. Weet je, we zitten nu in halverwege juni. Je denkt misschien, ik heb straks lekker zomervakantie. Het komt allemaal wel. Alleen, ja, wederom. Het is een hele afwachtende houding. En dat doen we vaak uit een soort schijnveiligheidsgevoel. Omdat we gewoon bang zijn. Je blijven mensen met angsten en onzekerheden en zorgen en onrust soms. Dat we niet gaan krijgen wat we eigenlijk stiekem heel graag willen. Dat werk wat ons zo energie geeft, waar we onszelf in kunnen stoppen. Waar we merken, hey, dit heb ik gedaan en dit hier kan ik aan bijdragen. En ik maak deze functie zo en mensen waarderen dat en daar kan ik kwaliteit door leveren. En ik voel me op mijn plek Ik heb er plezier in. Ik voel contact met mijn collega's, leidinggevende medewerkers. Dat is natuurlijk wat eigenlijk in essentie iedereen graag wil. En dat is er voor iedereen. Maar omdat we soms een aantal jaar dat al niet, in het geval van mijn klant, en wellicht ook voor jou, al niet hebben ervaren, ga je jezelf een beetje inkapselen. Je gaat jezelf een beetje inwikkelen met die schijnveiligheid. En we denken dat het dus juist risicovoller wordt. Hè, als we juist zelf wat actiever gaan zijn. Als we benaderd worden. Of zelfs inderdaad zelf actief aan de slag gaan. Maar zo kan je het veel meer naar je hand zetten. Zo kan je veel meer checken voor jezelf. Zo kan je veel meer een actieve keuze maken vanuit jezelf. Zo ga je van een hele andere beweging mogelijk voor een baan. En dan heb je dus ook gewoon veel meer kans dat het ook gaat zijn wat jij wil. Omdat je veel meer van jezelf erin gestopt hebt. Je hebt meer goed onderzoek gedaan. Je hebt meer gekeken, oké, ik ben deze persoon. Dit heb ik nodig in deze functie. Want dan ben ik, kan ik mijn meest kwalitatieve zelf bieden. En dat is wat zij natuurlijk ook willen. Daar zit de match in. Hoe zie ik dat dan voor me? Kloppen onze visies erin? Ja of nee? Of zit er ergens een beetje water bij de wijn? Dat is ook prima natuurlijk, voor zover je dat wil. En dan heb je veel meer kans van slagen. Dat je bereikt wat jij in essentie graag wil in werk. Werk is tegenwoordig de bedoeling dat je de zingeving uithaalt, dat je het plezier uithaalt, dat je de energie uithaalt. We doen het veel meer dan andere dingen in ons leven, naast slapen. Het is onze manier om ons leven verder ook nog zinvol in te richten, om ook nog energie over te hebben voor de hobby's, gezin, vakanties, weet ik veel wat, om te gaan hebben. Dus gun het jezelf om er ook zelf actief mee aan de slag te gaan. Die vragen te stellen die jij nodig hebt beantwoord te hebben. Die punten aan te kaarten waar jij denkt, ja, als jij mij wil voor die functie, dan en als ik het zelf zou willen, dan moet het hieraan voldoen. En ik ga checken of het ook zo is. En als ik dat allemaal weet, zou ik er dan zelf op solliciteren als het voorbij zou komen? Naast even die onzekere gedachten die we allemaal wel eens kunnen hebben. Want weet je, soms speelt dit ook nog wel eens mee. Dat was het andere punt wat ik net eerder wilde benoemen. We kunnen ons, weet je, we hebben allemaal een ego, hè? We kunnen ons soms ook best vereerd voelen. Dat iemand ons benadert, een recruiter, een oud collega. Ik heb dat pas ook gehad. Ik weet niet of ik het in een podcast heb benoemd. Een oud leidinggevende van een klant van mij. Die zei, hè, we hebben mensen nodig en ik weet hoe jij werkt, dus kom hier. En mijn klant had daar zelf niet op gereageerd. En dat was echt puur vanuit onzekerheid. Omdat hij niet in zag wat hij te bieden had. Nou goed, daar is het traject uiteindelijk ook voornamelijk volop gericht. En ik heb afgelopen vrijdag ook een mailtje van hem gekregen dat hij is aangenomen. En dat hij er ontzettend enthousiast over is. En natuurlijk hartstikke spannend vindt, omdat onzekerheid ook opspeelt. En daar gaat de rest van het traject op gericht worden. Want hij weet ook wel dat het irrationele angsten zijn uit het verleden. En dat speelt. Maar bij hem heeft het dus geholpen dat iemand anders, die hem ook al een beetje kende, hem op die functie zag. Dat gaf hem net dat setje. En het kan soms ook iemand zijn die je helemaal niet kent, maar denkt, nou, dat is een stevige, ja, die heeft dit net allemaal gedaan. Ik zie daar wel mogelijkheden in. En dan kan je dus ook gewoon een beetje vereerd voelen. Hè, je kan dat een ander jou benadert en die denkt, hé, dat zou wel interessant kunnen zijn. Ik zou jou er wel geschikt voor. Dat is gewoon ego-strelend. En dan gaan we vanuit daar al dat we denken, nou, wie weet, misschien is het wel wat. Laten we het eens gaan onderzoeken. Dat is prima. Niet dat je van mij de goedkeuring nodig hebt. En, ga er niet met een gestrekt been in. Ga niet alleen maar aftasten en kijken waar ze mee komen. Ga er zelf ook actief mee aan de slag. Ik zit even nog naar mijn aantekening te kijken. Of ik hier nog wat aan wil toevoegen. Nee. Ja, wel. Wat ik hier vooral mee wil benoemen is als je dit patroon, wat het dus ook is, herkent bij jezelf. Herkent bij jezelf dat je wat meer, of in ieder geval in deze situatie, dat je jouw dat tactiek dat geworden is. Om wat meer actiever te zitten. Omdat je nog in een aardig, prima, oké werksituatie zit op dit moment. Wees er bewust van wat je aan het doen bent en kies er ook dus bewust voor. Het kan ook gewoon een strategie zijn dat je denkt, nee, dit voelt voor mij even goed. Helemaal top. Het gaat erom dat je bewuste keuzes hierin maakt. Maar als je merkt, ik doe dit vanuit een stukje schijnveiligheid. Ik doe dit vanuit een voorzichtigheid. Ik ben bang dat het anders weer zo gaat zijn zoals eerder. En dat wil ik niet meer. Dus daarom ben ik voorzichtig. Je bent een beetje bang dat het weer gaat falen, omdat je al voor je gevoel, hè, dat is natuurlijk niet zo, maar voor je gevoel faalervaringen gehad hebt. Weet dit dus. En weet dat je juist door je zo op te stellen, ervoor gaat zorgen dat de kans heel groot is dat in jouw beleving het weer gaat falen. En dat hoe meer je eigen regie, eigen verantwoordelijkheid, eigen autonomie erop gaat zetten, hoe groter het is dat het niet zo gaat zijn. Dat het gaat zijn wat jij ook heel graag wenst en verlangt. Omdat je het meer eigen maakt, jezelf erin stopt. Dingen jezelf voorziet van wat jij nodig hebt om een keuze te maken, actief en niet reactief. Ja, dat was wat ik met deze aflevering kwijt wilde. De golden nugget uit de sessie ook. En wellicht luistert diegene ook die nu weet dat de aflevering op geïnspireerd is. En is het nog even een extra reminder en kijk hierop. Mocht je dit herkennen bij jezelf, voel je vrij om aanvullende vragen ook aan mij te stellen, want het is iets menselijk. Het is niet iets wat ik alleen bij deze klant hoor. Daarom maak ik natuurlijk ook een podcastaflevering over. Dat zie ik vaker. En iedereen doet wat anders, hè? Om zichzelf voor zijn eigen gevoel een soort van schijnveiligheid te geven. Om te zorgen dat niet weer gaat gebeuren wat eerder is gebeurd. Of ja, het is schijn. Het is gewoon schijn. Want daarmee ben je aan het settelen. Daarmee ben je aan het jezelf, ja, aan het opzetten voor eigenlijk je eigen glazen ingooien. Dus het lijkt soms risicovoller om juist wel actiever te zijn, maar dat is het dus juist niet. Dat is een beetje je brein, je angstbrein die je dat aan het aanpraten is. Maar laat die niet leidend zijn. Wees zelf leidend. Ja. Goed. Dus mocht je merken, Judith, je bent weer lekker back van vakantie. Ik merk de uitnodiging, ik wil sparren of ik zit met iets anders waarin ik mezelf in saboteer, een bepaald patroon. Benader me, dat kan je het makkelijkst doen. Lekker op Instagram ben ik het meest actief. De manieren daarin staat in de aflevering, de beschrijving ervan. En je kan altijd ook een vrijblijvend loopbaancheckgesprek inplannen, waar we een half uur echt fully focused gaan duiken op wat er bij jou speelt. En kan ik met jou meedenken en wellicht verder helpen. Goed. Dankjewel voor het luisteren, mocht je nu afhaken. Ik wil nog eventjes voor de mensen, want ik weet dat er een aantal zijn die zeggen: Judith, hoe was je vakantie? En ik heb geen Instagram, want daar heb ik van alles gedeeld. Ik heb allerlei leuke fotootjes gedeeld en zo. Hoe het was in Thailand. Maar goed, ik ben dus in Thailand ook echt ziek geworden. En daar uiteindelijk nu dus nog het staartje van verkoudenheid. Maar we zijn zo'n 2,5 week heerlijk naar Thailand gegaan. Moet ik me wel echt eerlijk bekennen dat ik merk dat ik niet echt gemaakt ben voor die temperaturen. We zitten natuurlijk nu in het regenseizoen, dus het is extra luchtvochtigheid is wat hoger. Waardoor het natuurlijk ook echt, het is nat heet, zeg maar. Het is heel klam heet daar. Dus we kwamen binnen op Bangkok en ik ben gewoon niet echt een stadsmeisje, zeg maar. Ik vind het heerlijk om af en toe lekker te winkelen in de grote steden en zo. En af en toe, ik bedoel, New York vond ik wel heel tof. Maar Bangkok, ik weet het niet hoor. Dat was niet echt mijn jeu. Daar zijn we een paar dagen geweest. En ik moest gewoon heel erg wennen. De jetlag, het weer. Daarna zijn we naar Chiang Mai gegaan. Dat is in het noorden. En daar hebben mijn man en ik het ontzettend aan zin gehad. Daar was het ook gewoon ietsje bewolkter. Dus ook ietsje meer regen. Maar echt al heerlijk. Was het iets meer te doen. Je moet denken, in ieder geval denk dat het gemiddeld zo'n 35 graden overal was. Als de bewolking was, voelde dat iets minder heftig. Maar ja, het is dus zo ontzettend klam. Dus de ervaring is dat de temperatuur veel hoger ligt. Maar in Chiang Mai was het zo fijn. Het was niet zo toeristisch. Het was lekker gemoedelijk. We hebben heel veel leuke dingen gezien en meegemaakt. Ik wilde gewoon echt ontzettend graag naar een olifanten sanctuary. Nog nooit in mijn leven meegemaakt. Dus niet op een olifant zitten of dat soort dingen. Maar meer, wat meer ervan weten. Waarom ze daar zijn. Wat ze hiervoor gedaan hebben. We mochten hun eten klaarmaken. We mochten ze voederen. We mochten ze wassen. We gingen een stukje met ze lopen. We mochten ook een beetje aaien. En foto's maken en zo. Dat was echt heel tof. En we hebben daar ook nog een lekkere lunch gekregen. Het was echt een heerlijke ochtend dat we daar gehad hebben. We hebben allerlei bicycle tours gedaan in Bangkok en Chiang Mai. En we hebben voornamelijk in de ochtend vooral actief geweest. Tot zo'n maximaal 2 uur. En dan daarna 's avonds weer. Omdat 's middags best gewoon heftig was. En Bas, mijn man, is daar iets meer voor gemaakt dan ik. Maar ook op een gegeven moment hield hij het niet uit. Dus dan hebben we 's middags gewoon lekker bij het zwembadje gezeten met een boekie. Ik ben ontzettend een lezer, dus ik had al mijn boeken gelijk al uit. Dus ik heb er nog een paar bij gekocht op mijn e-reader. Hey, dat was heerlijk. En we zijn tussendoor ook nog een paar dagjes naar Phuket geweest in het zuiden. Een soort van eiland, maar dat is geconnect met een brug met Thailand. Waar we even lekker aan de zee hebben gezeten voor een paar dagjes. Even hebben ontspannen. En de laatste week hadden we nog openstaan, omdat we het zo naar ons zin hadden in Chiang Mai. Zijn we er gewoon weer naar teruggevlogen. En hebben de laatste paar dagen nog daardoor gebracht. Maar goed, daar werd ik ziek. Dus ik heb voornamelijk de hotelkamer gezien. Maar we hebben wel een hele leuke upgrade gekregen op een gegeven moment. Want de waterleiding in onze kamer, die was gebarsten, want ze waren met werkzaamheden bezig. Ze kregen echt zo'n grand suite met zo'n knijtergrote badkamer, die 4 keer zo groot is als onze eigen badkamer, als niet groter. Dus het was in ieder geval wel een fijne plek om even ziek in te zijn. We hadden allerlei dingen gepland, zoals een kookworkshop, een week en niet wat. Maar dat is dus niet doorgegaan. Maar ik heb nou een man die ontzettend enthousiast is over Thailand. En die wil allerlei kookworkshops nog gaan volgen dit najaar. Dus hij gaat mogelijk in zijn eentje naar Thailand toe om dat te doen. Want daar maak je mij niet ontzettend blij mee. Er is alleen één ding wat onze vakantie aardig heeft overschaduwd. En wederom, als je mij al volgt op Instagram, dan weet je dit al. Maar wij, het raakt me nog steeds als ik het wil zeggen. Maar ja, het woord hadden is dus wel wat ik nu moet gebruiken. Wij hadden 2 honden. Ik heb wel eens vaker in deze podcast volgens mij ze benoemd. Helaas hebben we er nu nog maar 1. Want onze fantastische goedzak, knuffelkont, Ja. Die van 10,5 jaar, onze Labrador, onze blonde Labrador, onze allereerste hond die wij samen hebben genomen. Ik denk toen wij zo'n jaar of twee samen woonden, is overleden. En ze waren, allebei onze honden waren bij mijn schoonouders. Dat is ontzettend fijn dat dat kan, niet in een pension, maar bij mijn schoonouders. En wij zijn zaterdag nog bij mijn schoonouders gaan eten. En toen hebben we de honden daar gelaten. Die hebben daar lekker vanaf dat moment vakantie bij mijn schoonouders. Want die worden ontzettend verwend en vertroeteld. En zondagochtend zijn wij gaan vliegen. En naar het schijnt dat maandag al onze hond, onze Kietje, onze Kira, klachten begon te krijgen. Ze ging allemaal rondjes lopen op het gras. Helemaal, ja, dezelfde rondjes. Daar was ze een uur mee bezig. En dan opeens stopte ze wel. Maar dat werd met de dag erger. Dus mijn schoonouders zijn op woensdag naar de dierenarts geweest. Die dachten aan epilepsie. Die zeiden wel, misschien moet er een specialist naar laten kijken, want het kan van alles zijn. Epilepsie, medicatie, nou, dat had weinig effect. Of ik weet ook niet hoeveel tijd het nodig heeft. Dus uiteindelijk hebben ze ons gebeld op vrijdag. Ze kregen ons toen pas te pakken, want we waren met een nachttrein van Bangkok naar Chiang Mai gegaan. Daar konden we niks opladen. Dus uiteindelijk toen we een paar uur later eindelijk pas op onze kamer konden, konden onze telefoon opladen. En toen zijn we nog naar het zwembad gegaan. Dus helaas liep het gewoon zo, maar goed. En toen hebben we te horen gekregen dat we kregen ook filmpjes toen. Het zag er echt niet best uit. Ze was constant rondjes aan het lopen. Dat ging op een gegeven moment erger nadat ze echt naar hoeken toe liep. En dacht dat ze er doorheen kon, door die hoeken. En dan was ze echt, ja, alsof ze een soort van blind was. En dan probeerde ze echt daar helemaal doorheen. Ze sloopte dingen, ze liep tegen dingen aan. Lampen zijn gesneuveld, ze probeerde op een tafel te klimmen. Bijna een kast wilde ze door het glas heen gaan. Ze ziet dan ook niet meer hoe ze eruit moet komen. Ze was aan het piepen van de pijn. Het was echt heftig, ik krijg er nog kippenvel van. We hebben toen een doorverwijzing snel geregeld naar een specialist, een neurospecialist. En die heeft vastgesteld dat zij een hersentumor had. En die zei, ik kan iets voor haar doen. En het is wel erop of eronder. Dus die heeft het vocht, want ze had ondertussen echt een waterhoofd, zeg maar. Het vocht in haar hoofd rondom de hersentumor weg te halen. Zodat ze nog een paar goede weken zou kunnen hebben. Hij achtte die kans dat hij er echt was. Zodat wij, ja, we hebben toen constant gedacht, gaan we eerder terug? Wat is het beste? Misschien gaat het beter met haar, dan hoeft dat niet. Omboek is ook geen pretje, maar dat doen we met alle liefde. En mijn schoonouders bleven maar erop aandringen dat ze wilden dat wij bleven. Dus het was heel moeilijk. En dat hebben we in Chiang Mai allemaal te horen gekregen. We zaten elke dag te bellen met mijn schoonouders hoe het met haar gaat. En dan hoor je weer, oh ja, ze heeft eindelijk geslapen. Dus dan denk je dat het beter gaat. En daarna hoor je weer, nee, dat is toch weer niet zo. Nou, de specialist had gezegd dat ze op zondagavond waarschijnlijk gaat zijn dat je het niet meer herkent, dat ze weer de oude is en dat ze er echt nog 2-3 goede weken heeft en dat wij dus afscheid kunnen nemen. Helaas ging dat dus niet zo. Ze werd alleen maar erger. En toen hebben wij besloten om haar op maandag te laten inslapen, want ze had zoveel pijn. En wij dachten, ja, we kunnen nu terugvliegen. Dan zijn we er dinsdagmiddag, maar dan moet zij dus nog 2 dagen met pijn zitten. En dat is gewoon egoïstisch vanuit onze kant. Dus ja, het was in die zin niet per se een moeilijk besluit, maar wel een ontzettend, ja, het is gewoon onze hondenbaby. Het is ons, we hebben zoveel met haar meegemaakt. Ze heeft in alle huizen gewoond waar wij waren. Ze heeft zoveel voor ons betekend. Ze brengt leven en liefde in onze brouwerij. En we hebben natuurlijk voor haar gekozen dat zij uit haar lijden verlost werd. Achteraf bleek ook dat als wij wel waren teruggevlogen, dat ze het echt niet had gehaald. Want ze zat al zo aan het einde van haar Latijn. En met achteraf kennis hadden we misschien andere beslissingen genomen. Hadden we haar eerder misschien laten inslapen. Je weet het natuurlijk nooit, hè. Zo'n specialist die zegt wat. En wij zitten in het buitenland. Wij gaan ook af van onze schoonouders. Het was best lastig om die keuze te maken. Het was heel, ja, het was heftig. Nu zijn we natuurlijk thuis al een aantal dagen. En ja, goed, als je geen hond, ben je misschien lang afgehaakt nu. Maar voor ons betekende gewoon zo ontzettend veel. Dus dan kom je thuis En in je eigen huis, met één hond maar. En de klap komt dan nog een keer, omdat het dan echt gewoon nog een keer binnenkomt. En je wordt constant elke dag ermee geconfronteerd dat zij er niet is. En dat is best wel heftig. Ja. Ze heeft echt een ontzettend speciaal hartje, een plekje in ons hart. We zijn ontzettend dankbaar dat zij 10,5 jaar in ons leven was. Ze was verder kerngezond. Er nog bloedtesten en alles gedaan. Waardoor ze iedere keer als ik ook bij de dierenarts was, is het 10,5? Hoe kan dat nou? Weet je? Ze komt nog zo jong over. Achter stokken aan. Weet je? Wij dachten dat, dat we nog even van hem konden genieten. Helaas is dat dus niet zo. En ja, we zijn gewoon ontzettend dankbaar en blij dat wij haar baasjes mochten zijn. Maar het was gewoon heel lastig om dat ook mee te maken op vakantie. Om al die filmpjes te krijgen en haar zoveel pijn te zien hebben. En we dachten iedere keer, gaat het nu snel beter worden? Want dat is beloofd. En dat werd dus dan niet. Dus dan moet je maar deze keuze maken. Ik heb op Instagram ontzettend veel liefde ontvangen. Als jij daarbij was, als je een van die mensen was, nogmaals, dank je wel uit de grond van mijn hart. Dat heeft veel gedaan. Een paar dagen nadat we haar hebben laten inslapen, heb ik het gedeeld. Als je weet hoe het, als je zelf honden hebt of gehad hebt, dan weet je hoe dit kan voelen. Of een huisdier hebt gehad. Ze zijn meer dan gewoon een huisdier, in ieder geval voor ons. Ja, dus om het even af te ronden, want ik kan hier lang over praten. Dat heeft een schaduw over onze vakantie wel geworpen, maar weet je, het helpt haar ook niet dat wij dan als sick en neurig op vakantie gaan zitten. Natuurlijk hebben we veel over haar gesproken. Bas en ik hebben samen gehuild over haar. We hebben een hele mooie foto van haar door een prachtige lokale tekenaar laten natekenen. Dus die krijgt een heel mooi plekje in ons huis straks. Die wordt nu even ontkreukt bij mijn schoonouders, want hij is in onze backpacks wat gekreukt. En we hebben natuurlijk nog Neva. En die ligt nu in een mooie mandje. Dus daar hebben we ook gewoon heel veel plezier van. Maar één hond is heel anders dan twee honden hebben. Dat is wel duidelijk. Maar we gaan er voorlopig geen tweede bij nemen. Ook omdat Neva best een hondje is met een handleiding, verlatingsangst en dat soort dingen. En we willen niet dat een nieuwe hond dat over gaat nemen. En eigenlijk zijn we er nog helemaal niet met ons hoofd aan toe. We hebben wel op een gegeven moment, hè, toen het afgerond is, dat was ook ergens een opluchting, hè, dat ze geen pijn meer had. Daarom zijn we ook teruggegaan weer naar Chiang Mai. Daar zijn we naar die tekenaar gegaan, die we eerder hadden gezien. En hebben we ook gewoon, ja, daar gewoon nog samen, Bas en ik, geweest en onze vakantie afgemaakt. Want teruggaan heeft geen zin. Daar krijgen we haar niet mee terug. Maar je merkt wel even dat thuiskomen extra hevig is. Ook gewoon omdat het zo'n wereld van verschil is, überhaupt Thailand en Nederland. En dan ook nog met dit gemis. Dus dat speelt en dat mag ook gewoon. Dus ik vertel het aan sommige klanten en sommige ook eventjes niet, omdat ik er niet constant over wil hebben. Maar het is wel iets belangrijks in ons leven. En we hebben ook ontzettend veel liefde en steun gehad van onze eigen vrienden en familie. Dat voelde ook fantastisch. Weet je, gedeelde smart is halve smart. Dus dat was fijn. Maar we hebben ook, het klinkt heel dubbel, maar het is wel zo, ook gewoon hele mooie ervaringen gehad. Zelf samen in Thailand. We hebben ook gewoon soms het eventjes, weet je, afleiding soms ook gewoon goed. Niemand helpt je ermee om er helemaal in onder te dompelen. Dus we hebben het ook zeker echt heel erg fijn gehad. Dus het is en-en. Dat is in heel veel situaties zo natuurlijk. Dus hierbij ook. En ja, we houden nog steeds van haar natuurlijk. Alleen is ze hier niet fysiek meer. Maar ze ligt begraven in onze, niet in onze tuin, maar die van mijn schoonouders. Daar ligt haar vriendinnetje ook, de vorige hond van mijn schoonouders. En we gaan binnenkort een mooie steen uitzoeken voor haar. Dus we kunnen iedere keer haar opzoeken, dus dat is echt heel fijn. En mijn schoonouders hebben met liefde haar laatste dagen verzorgd. En dat was ook gewoon heel prettig. En de dierarts ook. Dus we zijn er ontzettend dankbaar voor dat ze in ons leven was. Dat we zoveel liefde en steun om ons heen mogen ontvangen. En daarnaast hebben we ook gewoon een mooie tijd op vakantie gehad. Hoe dubbel dat ook soms zo voelt. Zo, en nu deze week zijn mijn man en ik allebei weer aan het werk. En we moeten echt wel een beetje inkomen, merk ik. En dat is ook gewoon helemaal oké. Dus dat zijn denk ik even de highlights. Ja, het laatste gedeelte klinkt denk ik niet zo heel erg samenhangend. Dat komt ook omdat ik gewoon nog lekker verkouden ben en het een emotioneel onderwerp is. Maar dan weet je ook wat hier speelt. Weet je, dat zijn dingen die je weet als je een hond in je leven uitnodigt dat dit gaat gebeuren. Ze worden niet ouder dan jou. Dit hoort erbij. Maar ja, ook al doet het nu gewoon nog heel veel pijn. Wij blijven honden in ons leven houden. Want ze levend brengen ze zoveel. Verrijken ze je leven echt gewoon. Ik heb er een reel van gemaakt ook op mijn Instagram account. Waarin ik dat ook mooi beschrijf. En het is wat het is op dit moment. Dankjewel voor het luisteren. Ik ga dus afronden. En ik moet even kijken of deze week nog een aflevering komt. Omdat ik echt merk dat ik er heel erg in moet komen. Dus als ik door een coaching sessie geïnspireerd word, dan komt die. Anders misschien niet. Ik laat het eventjes zo. En in ieder geval tot de volgende aflevering. Of tot contact op Instagram of met de loopbaancheck of op mijn andere socials. Dankjewel voor het luisteren en een fijne dag. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step? Dan kan je een gratis check-up gesprek inplannen in mijn agenda. Want in dit gesprek kan je al jouw persoonlijke vragen en strubbeling met mij delen, zodat ik er met jou mee kan denken en kan sparren met jou. Nou, dat doe je door als eerste naar www.keuzeflow.nl/checkup te gaan. Deze link vind je ook gewoon in mijn show notes. Daar vind je ook alle links naar mijn socials. Dus als je het super tof vindt om mij te volgen in het leven als loopbaancoach en haar klanten met alles wat erbij komt kijken, vind ik het hartstikke leuk om ook jou terug te volgen. Hey, en als laatste vraag ik aan jou. Vond je deze podcast waardevol? Nou, dat hoop ik wel als je tot zover luistert. Wil je dan alsjeblieft, als je dat nog niet gedaan hebt, deze podcast reviewen of sterren geven die jij vindt dat het verdient? Want zo vinden meer mensen deze podcast en kan ik ook deze waarde met hun delen. Dankjewel alvast en tot de volgende aflevering.